Openbaring 21. We moeten toch zo langzamerhand even stilstaan bij de 12. Het leek me goed om daar maar voor meteen naar het ene laatste Bijbelhoofdstuk te gaan. Openbaring 21 vanaf vers 9. Waar staat: en tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en de lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen welke des engels was. En in het gebouw van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit een parel en de straat der stad was zuiver goud gelijk door luchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaas. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn, en ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lands. Tot zover. En ik weet niet hoe u dat hebt bij het lezen van zo'n schriftgedeelte, maar het lijkt me toch altijd moeilijk om je voorstelling te maken van wat hier beschreven staat. Ik heb zoals bekend ook altijd medelijden met degene die die Bijbelse kaarten en Bijbelse platen altijd maken. Want er zijn heel wat zaken in de Bijbel die ons er direct toe uitnodigen om zo'n plaat te maken. Maar het zal dan blijken dat dat in de praktijk een tamelijk onmogelijke zaak is. Als ik zeg onmogelijk, dan zeg ik meteen dat u die platen kunt weggooien, maar die verzamel ik, dus die kunt u net zo goed bij mij afleveren dan. Maar ze te maken, dat lijkt me een moeilijke zaak, omdat de beschrijving vaak zodanig is dat er helemaal geen goede voorstelling van te maken is. Maar daar gaat het ook niet om. Wat we namelijk hier in Openbaring 21 vinden, is uiteraard een van de zoveel visioenen die de apostel Johannes in de tijd op Patmos kreeg. Visioenen die, zoals dat bij een visioen altijd gebruikelijk is, een overdrachtelijke betekenis hebben. Dat wil zeggen, het gaat er niet om hoe het er echt uitzag. Het gaat erom wat er de betekenis van is. Al blijven wij natuurlijk vragen wat Johannes dan precies gezien heeft. Maar waar het om gaat is dat dit schriftgedeelte inderdaad niet een radioverslag geeft van wat er aan de hand is en wat er zoal gezien zou kunnen worden. U weet, een radioverslaggever moet altijd alle dingen vertellen, weet u wel. Dat vind ik altijd zo leuk op Prinsjesdag, weet u wel. Wanneer daar die man dan zegt, daar komt de gouden koets. Maar u kent dat verhaal langzamerhand, denk ik, hè. Ja, dat hadden we al gedacht dat het ding eraan kwam. Maar hoe het er dan uitziet, dat is eigenlijk niet goed te vertellen. En dat geldt voor veel meer zaken. Dat is hier natuurlijk ook zo, maar het gaat er boven alles om dat we hier dus niet te maken hebben met een mondeling verslag over hoe het nieuwe Jeruzalem eruit ziet, want dat is een misverstand. Wat we hier vinden is een visioen over, nou ja, wat dan toch het Nieuwe Jeruzalem, of het Heilige Jeruzalem trouwens ook genoemd wordt in vers 10. En in de beschrijving van het visioen komen we het getal 12 inderdaad nogal een paar keer tegen. En dat is natuurlijk niet voor niks, omdat de betekenis van de 12 ongeveer dezelfde is als die van Jeruzalem. Namelijk, Jeruzalem staat in de Bijbel in het algemeen voor het koninkrijk. Daar is niks bijzonders aan trouwens. Jeruzalem namelijk ontleent haar naam aan David. David gaf de naam de stad. Ter gelegenheid van dat David inderdaad de stad veroverde. Er bestaat ook een groot misverstand over. Het misverstand is dat Jeruzalem al veel langer daarvoor onder die naam bekend was. Maar dat is een misverstand. Jeruzalem heette Jebus. En als toch in oudere geschiedenissen dan die van David in de Bijbel de naam van Jeruzalem gebruikt wordt, komt dat omdat die geschiedenissen of achteraf geschreven zijn, en dat is heel gebruikelijk overigens, of het is zo dat de naam Jeruzalem daar later aan is toegevoegd of is ingevoegd of hoe dat maar heten mag. Ik weet wel dat veel mensen daarvan schrikken als ik zulke dingen zeg, maar het blijft nou eenmaal voor mij vastgegeven dat met name het boek Genesis, want dat ligt dan het meest voor de hand om dat te noemen, dat met name het boek Genesis geschreven is in de dagen waarin de geschiedenis zich afspeelde. Dat wil zeggen, Genesis werd geschreven door Adam, door Noach, door Sem en noem maar op. Hun namen staan er gewoon bij. Eigenlijk staat het er gewoon, voor de aandachtige lezer, staat er gewoon wie het geschreven heeft. Maar het neemt niet weg dat daarin dikwijls beschrijvingen gebruikt worden, aardeskundige beschrijvingen, en vooral namen gegeven worden die in die dagen absoluut nog niet bestonden. Het is trouwens een beetje absurd om over de Zoutzee te lezen in de dagen dat Sodom en Gomorra nog bestonden. Ik bedoel, dat zijn allemaal van die vreemde dingen. Het bewijst gewoon dat het boek later toegelicht is of aangevuld is om aan te geven waar die plaatsen dan nu in latere dagen gevonden worden en hoe ze inmiddels heten en hoe het verband ligt tussen die oude plaatsen en de latere geschiedenis van Israël. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar waar het maar om gaat is dat Jeruzalem zijn oorsprong vindt, althans volgens de naam, en daar gaat het me nu om, dat Jeruzalem zijn oorsprong vindt bij David. David veroverde de stad Jebus, waar de Jebusieten woonden. En toen David er zijn koninkrijk vestigde, zijn paleis bouwde enzovoorts, toen heet dit vanaf dat moment de stad Jeruzalem. En daar ligt de oorsprong van Jeruzalem. En meteen zeg ik er maar bij dat een van de misverstanden is dat in vroeger dagen ene meneer Melchizedek koning zou geweest zijn van Jeruzalem. Dat is om twee redenen. In de eerste plaats omdat dat helemaal niet in de Bijbel staat. In de naam Jeruzalem wordt ook absoluut niet genoemd in verband met Melchizedek. Nee. Dus waarom zouden wij denken dat hij koning was over Jeruzalem? En in de tweede plaats verraadt de gedachte alleen al dat wij geen inzicht hebben, geen goed inzicht, neemt u me niet kwalijk, dat het zo arrogant eruit komt, maar dat we dan toch geen goed inzicht hebben in de figuur van Melchizedek, want Melchizedek was feitelijk gewoon de Heer Jezus, ja, de Heer, dat was een Christofanie, of hoe je dat dan maar noemt. Het kan niet een in de tijd levende figuur geweest zijn. De ene reden is natuurlijk de meest voor de hand liggende, dat we van Abraham weten dat hij nooit tiende zou betalen aan een ander mens. Sowieso niet, alleen maar aan een meerdere. En hij was de hoogste, hij was de zoon van Adam in zijn dagen, de zoon des mensen. En uit hem zou de Messias, de koning der koningen en heer der heren voortkomen. Dus Abraham was de hoogste figuur in zijn dagen, ook al werd hij dan niet als zodanig erkend, maar dat heeft er niks mee te maken. Maar hij zelf betaalde toch tiende aan Melchizedek, zodat Melchizedek niemand anders geweest kan zijn dan de Heer. Dat is één ding. En de andere is natuurlijk een veel sterker argument. Dat komt uit de toelichting op de figuur van Melchizedek in Hebreeën. Dat is namelijk dat in Hebreeën gezegd wordt dat het hoge priesterschap van Melchizedek onvergankelijk is. En bestaat wegens de kracht des onvergankelijken levens. En om die reden is Christus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want hij heeft onvergankelijk leven. Wel, nu is het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek gegeven wordt op grond van onvergankelijk leven. Dan moet Melchizedek onvergankelijk leven gehad hebben. En als hij dat had, leeft hij nu nog en is hij nog steeds hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En niet de Heer Jezus. Makkelijker kan ik het niet vertellen. En lees de argumentatie maar in Hebreeën. Wat is het? Hebreeën 7. Dat is zo duidelijk. Dat is een beschrijving die uitsluitend op de Heer Jezus past. En niemand aarzelt om het op de Heer toe te passen. Maar tegelijkertijd betekent het dat de beschrijving nooit van toepassing gebracht kan worden op een in het verleden geleefd hebbend mens. Want dan zou Melchizedek hogepriester geweest zijn naar de ordening van Melchizedek. En zou hij toch door de dood verhinderd zijn altijd te blijven. En kon hij dus inderdaad niet volkomen zalig maken degene die tot hem ging of door hem tot God gingen en meer van dat soort dingen. En als dat voor Melchizedek geldt naar de ordening van Melchizedek priester, dan zou dat ook moeten gelden voor de Heer Jezus naar de ordening van Melchizedek priester. En dat kan niet. Nee. Want de vergankelijke priesters in het Oude Testament, dat waren die van Levi, dat wil zeggen van Aaron. En die werden vervangen door een onvergankelijke priester naar de ordening van Melchizedek. Dus had Melchizedek onvergankelijk leven en kan hij dus niemand anders geweest zijn dan zijn naam aanduidt, namelijk de enige rechtvaardige koning, Melchizedek. En ook koning des vredes, want de uitdrukking koning van Salem, zegt Hebreeën 7, betekent niet koning van Jeruzalem, zegt Hebreeën 7, maar betekent vredevorst, koning des vredes, zegt Hebreeën 7. Hebreeën 7 toch, ik heb nog geen commentaar hoor. Ik gooi die hoofdstukken wel eens door elkaar. Maar dat is het, dus daar wordt het verklaard. Melchizedek betekent koning der gerechtigheid en koning van Salem betekent koning des vredes. Dus het zijn beide termen die een aanduiding zijn van bepaalde hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. Die dus in de altijd al verscheen, vooruitgrijpend op wie of wat hij later zou zijn. En daar is Melchizedek misschien niet het goede voorbeeld van. Maar al die andere keren dat er een engel des Heeren of dat de engel Gods verscheen, of dat de vorst van het Heer des Heeren verscheen, of hoe hij maar geheten heeft, zijn daar natuurlijk wel bekende voorbeelden van en bovendien ook erkende voorbeelden. Ik bedoel zo, dat wordt in het algemeen helemaal niet bestreden. Dat wij in het Oude Testament zogenaamde voorverschijningen hebben van Christus, en het wordt dan inderdaad aangeduid bij de term een Christofanie. Dat wil zeggen een verschijning van Christus. En ik noem het moeilijke woord erbij, want u weet, ik vind ze nooit uit, die moeilijke woorden. Maar als ik er een noem, betekent dat dat ze lang voor mij zijn uitgevonden en dat ik dus niet de enige ben die daarin gelooft. Dat bedoel ik maar, hè? Bestaat dus al lang. Maar het blijft dus een misverstand dat Melchizedek koning van Jeruzalem zou zijn. Dat is niet zo. De eerste koning van Jeruzalem was David, zodat vervolgens Jeruzalem de hoofdstad is van het koninkrijk van David en daarmee automatisch van het koninkrijk van de zoon van David. En aangezien de hoofdstad het hele koninkrijk vertegenwoordigt, beeldt Jeruzalem in een visioen dus het hele koninkrijk uit. Dat is zo. Jeruzalem staat voor het hele koninkrijk. Niet altijd, maar in vele gevallen wel. En dat is gebruikelijk, want het is in onze dagen nog steeds zo. Bij ons bestaat nog steeds het merkwaardige verschijnsel van een hoofdstad. En de bedoeling is dan de residentie, de plaats waar de regering zetelt. En de gedachte erachter is dat als die plaats genoemd wordt, wordt niet gedacht aan die plaats of aan die stad, maar wordt gedacht aan het hele land. En als Den Haag weer eens wat gezegd heeft, dan heeft het met Den Haag niks van doen, maar dan gaat het om heel Nederland eigenlijk, hè? Ik wilde eens Brussel noemen, maar vooruit, dat is een beetje lastig. Maar zo is het nou eenmaal. En Jeruzalem in de Bijbel is dus een uitbeelding van het hele koninkrijk. Van David eerst en daarna uiteraard van Christus. En aan de andere kant ook, het is een wat negatief voorbeeld, maar als de schrift spreekt over de ondergang van de Joodse staat, het Joodse volk, de Joodse natie als zodanig, dan is dat in concreto de ondergang van Jeruzalem, de stad namelijk. Dat is Zacharia 14 uiteraard, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wordt de stad genoemd, maar het gaat om veel meer dan de stad. Het is de stad, natuurlijk is het de stad, maar het is veel meer dan dat. Het gaat om de hele natie als zodanig. En zo is het ook in het Nieuwe Testament, en met name hier in Openbaring 21. Er wordt een stad gezien met de naam Jeruzalem. Het heet zelfs de grote stad, het heilige Jeruzalem. Maar wat hij ziet, mag dan onder die naam worden aangeduid. Maar wat hij in werkelijkheid ziet, is gewoon een uitbeelding van het koninkrijk. En dat geldt voor alle attributen die genoemd worden, namelijk de fundamenten, de poorten, de muren, de maten van de stad, enzovoorts. Gaat helemaal op, voor de 100% gaat het op. Dus een en al symboliek, dat hoort ook zo in een visioen, dus er is niks aan de hand. En als we nou nog niet weten in openbaring 21 hoe het zit met een visioen, ja, dan is het nu te laat om het alsnog te leren. Het is het laatste visioen van de Bijbel. Dat moet langzamerhand duidelijk zijn. Zodat de man weliswaar een stad ziet, maar wat hij in werkelijkheid ziet, is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Daar gaat het om. En dat is trouwens hier niet eens nieuw, want we krijgen die gedachte natuurlijk al veel eerder, en ik noem hem het opzet maar even van tevoren. Wij krijgen hem in ieder geval al te zien in Galaten 4. Waar dergelijke gedachten niet alleen gekoppeld worden aan de naam Jeruzalem, maar aan een heleboel adreskundige namen, dan een heleboel, maar in ieder geval enkele adreskundige namen, en ook enkele namen uit de geschiedenis, hangt namelijk samen. Waarbij blijkt dat die historische figuren een overdrachtelijke betekenis hebben, maar dat is niks, ook niks nieuws natuurlijk. Maar daar staat nou in Galaten 4, dat er is geschreven in vers 22, dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd, één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. En dan worden er nog geen namen genoemd, maar het gaat uiteraard om, Hagar en Sarah en hun beide zonen, namelijk Ismaël en Isaac. En daarvan staat gewoon, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Die een andere betekenis hebben, een betekenis op een ander vlak. Of anders gezegd, ze hebben een andere betekenis dan alleen de historische. Het zijn dus dingen die andere beduiding hebben, want deze twee dus, zijn de twee verbonden. Het oude en het nieuwe verbond, komt vanzelf in de Hebreeënbrief terecht natuurlijk. Maar deze zijn de twee verbonden, namelijk het oude en het nieuwe verbond. En het oude en het nieuwe verbond worden dus voorgesteld door Hagar en Sara, of door hun beide zonen, Ismaël en Isaac. Dat kan allebei, het maakt eigenlijk geen verschil. En dan staat er hier twee verbonden, het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Agar staat er dan, want de Grieken kunnen de H niet schrijven. Maar in ieder geval doen ze dat niet, dus vooruit. Dus Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï. Dan weten we allemaal dat die vrouw geen berg was. En dat het dus niet letterlijk bedoeld is. Het is een prachtig voorbeeld van een metafoor. Dat heb ik op school nog net kunnen leren. Moesten we Nederlandse stijlfiguren leren. En de enige die we leerden was een metafoor. Alle anderen heb ik later zelf moeten ontdekken in de Bijbel. Ja. Ja, zo ging dat. Maar niettemin, dat wist ik dus nog, hè. Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en bovendien komt het overeen met nog wat anders. Het komt namelijk overeen met Jeruzalem dat nu is. En dat is dan uiteraard het oude Jeruzalem. Zodat enige namen op rij gezet worden die allen bij elkaar dezelfde betekenis hebben. Sinaï, Hagar, Ismaël, Jeruzalem, zijn allemaal aanduidingen van het oude verbond. Ik hoop dat dat duidelijk is. Daarbij gaat het om slavernij, om dienstbaarheid. Want het gaat natuurlijk om de slavernij onder de wet. En al deze namen beelden dat uit. En dan staat er tegenover in vers 26. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. En dat is een tekst waar men gewoonlijk zo niet uitkomt, maar je moet hem ook gewoon in het verband blijven lezen. Er is niks meer aan de hand. Het punt is dat het oude verbond wordt voorgesteld door Sinaï, en het nieuwe verbond wordt dan dus voorgesteld door die andere berg. Het wordt hier niet genoemd, maar het moet in één keer duidelijk zijn. Dus Sion. Ja. En Sion is een van de namen van Jeruzalem. Maar in de Oud-Testamentische geschiedenis staat Sinaï tegenover Sion. Sion waar het koninkrijk immers begon. En verder staat natuurlijk Hagar tegenover Sarah. Ismaël staat tegenover Isaac. Die wordt geloof ik... Nee, die wordt nog wel genoemd in vers 28 enzovoorts. En Jeruzalem is dan het Jeruzalem dat nu is. Het merkwaardige is dan dat Jeruzalem dat nu is... wordt gesteld tegenover het Jeruzalem dat boven is. Eigenlijk, maar dan moet je natuurlijk langzaam lezen... Eigenlijk hoort Jeruzalem dat nu is uit vers 25 te staan tegenover Jeruzalem dat zijn zal. Eigenlijk wel. Dat is de normale tegenstelling. Maar aan de andere kant, het Jeruzalem dat zijn zal, namelijk het nieuwe verbond, dat is er al, alleen niet beneden. Maar wel boven. Want Jeruzalem... Nee, want laat ik het anders zeggen. Jeruzalem dat nu is en dus Sinaï staat voor het oude verbond. En dus het Jeruzalem dat zijn zal en nu al boven is, dat staat voor het nieuwe verbond. En om het dan nog moeilijker te maken. Uit de Oude Testament blijkt dat alles wat er gezegd wordt over het toekomstige nieuwe verbond... rechtstreeks verband houdt met de oprichting van het koninkrijk van de Messias. Het is wat lastig om het snel uit te leggen. Wat komt er ongeveer op neer? Dat zoals het oude koningschap van Israël, zal ik maar zeggen, gebaseerd was op het oude verbond. Waarin immers al over koningen enzovoorts gesproken werd. Zo is het koningschap van de Messias, het onwankelbare koninkrijk, gebaseerd op het nieuwe verbond. Namelijk het eeuwige verbond, het onwankelbare verbond. Wat er voor in de plaats zou komen. Dat is mede zo omdat het nieuwe verbond gesloten zou worden eigenlijk met David. Daar komt het op neer. Dat is eigenlijk de belofte. Als je dat nazoekt in het Oude Testament, blijkt het nieuwe verbond aan de ene kant beloofd te zijn aan Abraham, aan de andere kant beloofd te zijn aan David. En bij elkaar komen we dan inderdaad terecht bij de Heer Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David, die inderdaad verlossing zou tot stand brengen. Als het zaad van Abraham, maar die ook zijn koninkrijk zou oprichten als het zaad van David. En het nieuwe verbond is de basis voor het koninkrijk van Christus. En het nieuwe verbond is al begonnen, het koninkrijk van Christus ook. Uiteraard, omdat het gewoon gelijk opgaat. Al moet er meteen bijgezegd worden, maar ik hoop dat u dat langzamerhand weet, dat het koninkrijk niet gevestigd is op aarde, maar gevestigd is in de hemel. Want daar staat die troon. En dat is de reden dat inderdaad gesproken wordt over Jeruzalem dat boven is. Jeruzalem is het koninkrijk, is de plaats waar de troon staat, maar de troon staat tot op heden boven. In de toekomst komt er ook een troon beneden te staan, zelfs in een Jeruzalem dat beneden is, ook letterlijk. Maar dat is pas in de toekomst, maar tot op heden, of heden in onze dagen, staat die troon boven. En dus heet het pront, maar Jeruzalem dat boven is. Maar het is duidelijk, Jeruzalem dat nu is uit vers 25 slaat op het oude verbond. En de slavernij die ermee gepaard gaat, en dat is dan niet alleen de slavernij van de wet, maar ook de slavernij van de zonde en de dood uiteraard, want het hoort allemaal bij elkaar. Er staat voor het oude verbond, het betekent automatisch dat Jeruzalem dat boven is, de aanduiding is van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond waarin een troon gevestigd is, waarop gezeten is de koning, maar boven alles natuurlijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo komen we toch weer bij de man terecht. Nou hoe dan ook, Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons allermoeder. En waarom dat woord moeder? Want sinds wanneer is een stad een moeder? Wel heel eenvoudig, omdat het Jeruzalem dat nu is, en ook was, dat wil zeggen, als uitbeelding van het oude verbond, dat wordt beschouwd als, wordt vergeleken, zo moet ik het zeggen, met Hagar, de dienstmaagd en de moeder van Ismaël. En Ismaël werd geboren uit Hagar, en Hagar staat dan voor het Jeruzalem dat nu is uit vers 25. Maar de gemeente wordt voorgesteld door Isaac, die geboren is uit Sarah, en Sarah staat dus voor het Jeruzalem dat boven is, het nieuwe verbond. En daarom wordt de stad beschouwd als moeder. Nou, moeilijker is het niet. Het is dus een vermenging van bepaalde beelden, waardoor dit taalgebruik als vanzelf zich opdringt. Waar nog wat anders bij komt, moeder staat natuurlijk ook voor de oorsprong, in het algemeen. En dat betekent in elk geval dat het natuurlijke Israël zijn oorsprong vindt in Sinai, de wet, de uittocht uit Egypte en de komst van de wet meteen daarbij. En de gemeente vindt zijn oorsprong ergens anders, niet op Sinai, maar in Sion. Is daaruit voortgekomen uit de verhoogde positie van Christus op de troon in zijn Jeruzalem. Nou ja, Jeruzalem dat boven is. Maar dat is dan ook alles. Dat wil zeggen, Jeruzalem dat boven is het nieuwe verbond in het algemeen. Het koninkrijk dus van het nieuwe verbond in het bijzonder. En daaruit zijn wij voortgekomen, zoals Isaac voortkwam uit Sara. En onthouden nog even dat Sara staat voor de vorstin. Dat betekent de naam. De Tsarina, zouden wij nu zeggen. Hoewel dat ook alweer oud is. Hè? Dat kan ook al niet meer. Hè? De Tsarina, maar dat woord is het. De Tsaar. Sara, dan in elk geval. Zodat dit Jeruzalem dat boven is en dat ons aller moeder is, is gewoon de plaats in de hemel. Nee, laat ik het nog anders zeggen. Het is gewoon hetzelfde als de hemelse gewesten, zogenaamd, uit Efeze. Dat wil zeggen, het is de hemel, daar waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, op de troon als de koning van zijn, zij het dan, verborgen koninkrijk. En in de hemel verborgen koninkrijk overigens. Nou, dat is het. Nou, diezelfde gedachte komen we weer tegen in Hebreeën 12. Daar is de gedachte trouwens net iets ingewikkelder. Omdat er nog een toepassing aangegeven wordt. Maar laat ik het eenvoudig houden. In vers 18 van Hebreeën 12 staat: want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Wie dan wel? Dit is één strikvraag. Ja, dat antwoord is goed. Israël natuurlijk, Israël. Maar op grond van dit schriftgedeelte dan. Ik doe het opzet even erbij, dat vind ik leuk. In de voorgaande verse, waar staat, vers 16, dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Kortom, dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, zodat je dan meteen ziet dat Esau een type is van, ja, van een ongelovig Israël, van het oude Israël, zeker. En Israël wat er eerst geboorterecht kwijtraakte. Het staat er weliswaar niet expliciet, officieel, maar het staat er wel. Esau als beeld van het natuurlijke Israël. In Galaten was het Ismaël als beeld van het natuurlijke Israël. Dat maakt niks uit. Esau is daar net zo goed een beeld van. Maar gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, de berg die aangeraakt kon worden, en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en het geklank der bezuiden en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Dus een verwijzing naar Exodus 20, waar de Heer verscheen op de Sinaï en vanaf de Sinaï zijn woord, zijn wet dus gaf aan Israël. Maar wij zijn niet gekomen tot die berg, Sinaï is het dus. En zet er dus maar naast even de naam van Esau, maar via Galaten 4 zet je er nog naast de namen van Hagar en Ismaël. En dus ook de naam van Jeruzalem, dat nu is. Het aardse, oude is, Jeruzalem uiteraard. Nou goed, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. In vers 18 staat de tastelijke berg en weggelaten is de naam Sinaï. En de tegenstelling in vers 22 is de berg Sion, daar staat de naam wel, maar daar is weggelaten het woord ontastelijk. Wordt er niet eenvoudiger op. Maar de volle zin zou moeten zijn, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. En daar heb je meteen waarom het dit moeilijker is dan Galaten 4. De gedachte is hier namelijk niet alleen maar een vergelijking tussen Sinaï en Sion, dus tussen oude en nieuwe verbond, maar de lijn wordt meteen doorgetrokken naar het nieuwe verbond, maar dan in de hemel. Dat wil zeggen, een tastelijk Sion zou het nieuwe verbond zijn op aarde, Net zoals een tastelijk Sinaï het oude verbond was op aarde. Maar het is zelfs een ontastelijk Sion, omdat het niet gaat om een nieuw verbond op aarde, maar om een nieuw verbond in de hemel. En daar staat er natuurlijk ook uitgebreid achter. Er staat, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. En, maar dat is gewoon namelijk, hè. Namelijk de stad van de levende God. Dat wordt dus toch Jeruzalem. Sion en Jeruzalem zijn immers nogal synoniem, hè. En dan staat er, de stad van de levende God. Namelijk, gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Dat is natuurlijk hetzelfde als uit Galaten 4, namelijk het Jeruzalem dat boven is. En zeg maar dus het hemelse koninkrijk. En het hemelse verbond, het nieuwe verbond, maar is een hemelse toepassing uiteraard. En gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. En gij zijt gekomen tot, vers 23, tot de algemene vergadering. Dat is ook leuk, die uitdrukking. Want dat is eigenlijk de goede, maar wat ruime vertaling van het woord ecclesia. U kent het woord ecclesia? De gemeente, zeggen we dan. Hè? Ecclesia, de gemeente. En als er uitleg komt, komt er onvermijdelijk etymologie. En u weet, hebt van mij wel eens gehoord dat het eigenlijk de verkeerde uitleg is, hè, etymologie. Het helpt vaak veel, maar het is niet altijd correct. Maar ecclesia betekent degene die uitgeroepen zijn. En dat klopt, wij zijn geroepen uit de wereld. Maar het punt is dat het de Griekse begrip ecclesia gebruikt wordt voor de algemene vergadering. Ook aangeduid als de volksvergadering en in moderne taal aangeduid als de jury, niet bij een televisiequiz uiteraard, maar bij de rechtspraak. Dat wil zeggen dat die oude Griekse steden, die hadden een soort van raad die gevormd werd uit bepaalde leden van het volk, die werden geroepen uit het volk om recht te spreken ten behoeve van de rechtspraak. In Amerika doen ze het nog dikwijls, niet altijd, maar op sommige niveaus doen ze het nog zo. De zogenaamde juryrechtspraak. Dan moet de jury oordelen. Nou goed, in de Griekse wereld gebeurde dat ook in verband met algemene aangelegenheden. En uitspraken daarover werden gedaan door de ecclesia. Dat woord is het. En dus door wat dan heet de algemene vergadering. Zo heet dat. Het is eigenlijk de enige echte goede vertaling van het Nieuwtestamentse begrip gemeente, ecclesia. Het is trouwens heel leuk dat de apostel Paulus op de, weet het, Areopagus. Ik heb vanmiddag niet geoefend, dus. Nou goed. Dat de apostel Paulus op de Areopagus in Athene komt. En precies op de plek waar de Ecclesia van Athene zetelt. Dat hij op die plek inderdaad, de Atheners toespreekt enzovoorts. En de hele geschiedenis daar is een uitbeelding van de roeping van de gemeente. En de plaats op de Areopagus is inderdaad de plaats van de algemene vergadering van Athene. Lees de geschiedenis maar eens na, want het is verschrikkelijk interessant om te zien hoeveel typologie nog in die Nieuwtestamentische geschiedenis van Handelingen zit. Dat is onvoorstelbaar. Meen ik echt. Ik had niet gedacht dat er zoveel in zou zitten, maar het is wel zo. En dan vind je dat dus ook, hè. Goed, we zijn dus gekomen tot, staat er trouwens achter, tot de algemene vergadering, maar het is al de gemeente. En gij zijt gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen, en dat is natuurlijk toch gewoon weer hetzelfde, een gemeente met het hoogste recht, het hoogste erfrecht, het hoogste burgerrecht, en daarom gemeente der eerstgeborenen. Maar dat dekt precies het begrip gemeente, of het begrip algemene vergadering. En wat voor de eerstgeborenen uit het Oude Testament geldt, wordt hier toegepast op de gemeente, namelijk die in de hemelen opgeschreven zijn. De eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En waarom zijn ze in de hemelen opgeschreven? Gewoon in bevolkingsregister, waar anders in, hè? In het bevolkingsregister van de hemel. Want de gemeente heeft immers dat hemelsburgerschap ontvangen en staat daar dus genoteerd. Dus wij zijn niet gekomen tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. En bovendien niet tot het nieuwe verbond. Dat is een aardse toepassing, straks in de toekomst. Maar we zijn gekomen tot het nieuwe verbond, is een hemelse toepassing. Zodat de naam van Jeruzalem ook overgedragen wordt naar de hemel. Hemelse toepassing van het nieuwe verbond. En hetzelfde geldt voor de naam Sion. zodat we nu al in ieder geval op twee plaatsen in het Nieuwe Testament de naam Jeruzalem vinden toegepast, puur, enkel en alleen op de hemel. Helemaal geen aardse zaak, enkel en alleen op de hemel. En bedenk dan bovendien nog even, voordat de verwarring komt, dat een koninkrijk van oudsher, in ieder geval ook in de Griekse wereld, maar ook van veel verder terug, een koninkrijk gewoon bestond uit een stad. En het ommeland, nou ja, nee, dat is voor Groningen belangrijk, maar goed. Maar het land om de stad heen, ja, dat hoort bij de stad. Dan moet de stad van leven enzovoort. Maar inderdaad, de staat bestond uit een stad. En daarom spreken we over de Griekse stadstaten. Maar waarom Grieks? Want in Genesis vinden we precies hetzelfde. Daar vind je de koning van Sodom en de koning van Gomorra en noem allemaal maar op. En wij zouden ze burgemeester noemen tegenwoordig. Maar dat waren gewoon koningen. En een koninkrijk was dus inderdaad een stad. En het is dus vanzelfsprekend dat de stad het hele koninkrijk vertegenwoordigt. Zo is het van oudsher geweest. En deze hemelse stad des levende gods in vers 22 is inderdaad gewoon de hemel zelf. Maar niet omdat Jeruzalem een uitbeelding van de hemel is, want dat is dan weer het misverstand, maar omdat Jeruzalem een uitbeelding is van het koninkrijk. En zolang het koninkrijk alleen in de hemel is, staat Jeruzalem dus voor de hemel. En dat is het geval in deze twee schriftplaatsen, Galaten 4 en Hebreeën 12, waarna wij vanzelf terechtkomen natuurlijk alsnog in Openbaring 21. En Jeruzalem in Openbaring 21 staat niet voor het hemelse, want er staat er uitdrukkelijk bij. Wat er namelijk gezien wordt, is dat daar de grote stad, het heilige Jeruzalem in vers 10, nederdaalt uit de hemel van God. En om het eenvoudig te zeggen, Jeruzalem staat voor het koninkrijk, wat eerst in de hemel gevestigd is, en zo is het tot op zekere hoogte nog. Maar in de toekomst zal het ook nederdalen uit de hemel, niet om de hemel te verlaten, want dat is een misverstand, maar om ook op de aarde te zijn. Hoe Johannes dat zag, weet ik ook niet, maar het punt is dat wij geneigd zijn om de dingen veel te veel te visualiseren. Dat wil zeggen, we maken ons een voorstelling van, en dan zien we aan een touwtje of zo, of aan vier met de hoeken of zo, hè, zien we de stad uit de hemel nederdalen naar de aarde, en aan het eind van het verhaal is hij dan niet meer in de hemel, maar op aarde, is hij geland. Vraag me altijd af wat Van Deniken daarvan denkt, maar goed. Hè? Maar zo is het niet. Wat er werkelijk gebeurt, is dat het koninkrijk wat in de hemel gevestigd is, zich uitbreidt naar de aarde. De beschrijving klopt dan ook precies. Hij daalt neder uit de hemel van God. En het daalt inderdaad neder. Dat wil zeggen, als het uit de hemel nederdaalt, dan kan het niet missen, dan komt het per definitie naar de aarde. Daar is verder helemaal geen enkel probleem over. Maar er staat niet dat die stad hier gebouwd wordt of iets dergelijks. Er staat ook niet dat de stad een plaats verlaat en naar de andere gaat. Er staat wel, want daar komt het op neer, dat wat in de hemel al compleet aanwezig was, dat strekt zich nu ook uit naar de aarde. En het punt is dan ook dat dit visioen over het nederdalen van de grote stad, het heilige Jeruzalem, rechtstreeks aansluit bij Galaten 4 en Hebreeën 12, wat we zojuist hebben aangehaald. De gedachte is namelijk simpelweg deze, dat het koninkrijk wat tot nu toe verborgen is in de hemel, inderdaad in de toekomst zal openbaar worden. En raad eens wat, dat is precies het onderwerp van het hele boek Openbaring. Dat de verborgen Christus in de toekomst zal openbaar worden, of dat het verborgen koninkrijk in de toekomst zal openbaar worden. Wanneer wordt het dan openbaar? Dan gaan we maar even op de lijn door, voor de goede orde. Wanneer wordt het openbaar? Nou, toch in elk geval in de dagen van de wederkomst van Christus, en dat is meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het inderdaad een misverstand is om dit visioen te beschouwen als een beschrijving, als een letterlijke beschrijving van hoe in de toekomst, na de jongste dag, een stad uit de hemel, die daar al gebouwd is, de hemel verlaat en dan komt naar de aarde. Want dat is een enorm misverstand en ja, u zult zeggen, is dat nou zo belangrijk? Dan zeg ik, ja, wis en waarachtig wel, want er worden verschrikkelijk veel verkeerde conclusies getrokken uit een in beginsel compleet verkeerde verklaring van het visioen. Daar zit het probleem. Uit het visioen, uit de hele beschrijving ervan, blijkt uitdrukkelijk dat we niet te maken hebben met een deel van de nieuwe schepping, maar dat we uiteindelijk te maken hebben met de hele nieuwe schepping. Er is niks anders dan dat. Er is alleen nog maar het koninkrijk van Christus. Nu in de hemel, straks ook op de aarde. En ik sta bijna letterlijk de woorden van de Heer te citeren. Die zei, als je wilt bidden, wel, bid dan al dus. Uw naam, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Nou, hoe wordt die naam geheiligd? Hè? Doordat zijn koninkrijk komt uiteraard. Toch? Dat is toch de eer van God? Uw koninkrijk komen. En nog concreter, uw wil geschieden. Want dat is hetzelfde als uw koninkrijk komen. Nou, niet 100% hetzelfde, maar het is toch wel degelijk synoniem. Als zijn koninkrijk toch komt, dan geschiet toch zijn wil. Hè? Dus uw koninkrijk komen, ofwel uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat betekent dat het eerst in de hemel gebeurt en daarna op de aarde, of niet? Dat is niet de hoofdgedachte, maar dat is de gedachte, dat is het uitgangspunt. Dat zoals het in de hemel al gebeurt, zo zou het op aarde vervolgens ook moeten gebeuren. Waarbij de hemel het voorbeeld is voor de aardse dingen. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat betekent dat als het koninkrijk komt, komt het eerst in de hemel en daarna komt het ook op aarde. En het punt is dat het gebed natuurlijk helemaal op zijn plaats is in de dagen waarin het koninkrijk in de hemel al is. Anders kun je die woorden eigenlijk zo niet zeggen. Maar waarin het op aarde nog komen moet en ook binnen afzienbare tijd komen zal. En daarmee ben je terecht in de volgende zinsnede. Want die was, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat komt dan ook, dat valt dan gewoon weer uit de hemel, uiteraard. Manna in de woestijn, in Petra, toch? Nee, dat is de meest voor de hand liggende verklaring. Er zijn er nog een paar natuurlijk, maar dat is de meest voor de hand liggende. In de dagen van de verdrukking. Dat zijn immers de dagen van de komst van het koninkrijk, enzovoorts. Hè? Nou goed, daar gaan we niet verder op in. Waar het maar om gaat, is dat een volstrekt bijbelse gedachte is, want dat probeer ik te illustreren, dat een volstrekt bijbelse gedachte is, dat het koninkrijk van Christus eerst gevestigd zal worden in de hemel en daarna op de aarde. En toen zei ik net, nou ja, dit uit Openbaring 21 is natuurlijk het hele onderwerp van hele Openbaring, maar ik moet nu zeggen, het is het hele onderwerp van het Nieuwe Testament. Het hele Nieuwe Testament heeft geen ander onderwerp. Namelijk, dat de Christus gekomen is, dat hij op de troon gezeten is, maar dat die troon eerst staat in de hemel. En dan gaat het verhaal langzaam uit, omdat de rest van het verhaal al gevonden wordt in het Oude Testament. Eerst in de hemel en daarna komt het alsnog op de aarde. Dat is de hele strekking van het Nieuwe Testament. Ik heb het al vaker gezegd, je vindt in, als u het mij vraagt, in alle nieuwtestamentische bijbelboeken, en als we erover gaan discussiëren, eventueel slechts bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken letterlijk vermeld dat de Heer Jezus Christus gezeten is op zijn troon in de hemel, aan de rechterhand Gods, als vervulling van Psalm 110, want het wordt in al die bijbelboeken geciteerd. Het meest geciteerde vers uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat de Heer gezeten is aan de rechterhand Gods, in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Waarna de vraag is, en wat moeten we nou in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk? En dat is de inhoud van de brieven. En niet eens alleen die van Paulus, maar zelfs ook die van de overige apostelen. De evangelie vertellen hoe het zo gekomen is, met terugwerkende kracht, want ze werden geschreven nadat het al zover was, nadat de Heer aan de rechterhand God zat. Hè. Zijn dus puur nieuwtestamentische boeken, blijf ik steeds volhouden. Punt 1, omdat het nieuwtestamentische waarheid is. Punt 2, omdat ze ook in de dagen van het Nieuwe Testament geschreven zijn, in de dagen van het Nieuwe Verbond, na de opstanding en hemelvaart van Christus, puur nieuwtestamentisch. Het is dus duidelijk evangelie, omdat het spreekt over hem die door God uitermate verhoogd werd, enzovoort. Maar de brieven vertellen dan hoe het nou zit in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. En het laatste boek uit het Nieuwe Testament vertelt dan over hoe die openbaring zo ongeveer tot stand zal komen. Want die benadering, dat het namelijk eerst verborgen zal zijn en daarna vanuit die verborgen hemelse positie openbaar zal worden, die benadering vinden we in het Oude Testament niet. In het Oude Testament vinden we weliswaar dat het koninkrijk zal komen, en er wordt ook uitgelegd hoe het komt, op aarde wel te verstaan. En dan wordt de lijn uit de oud-testamentische geschiedenis en uit de 70 weken van Daniel, dus onder andere, die lijnen worden doorgetrokken. En dan wordt er eventueel gesproken over een onderbreking. Allemaal tot je dienst. Weet je wel, die 11, hè, die zoek raakt en een 13 wordt. Maar niettemin, die lijnen worden uit het Oude Testament doorgetrokken. Maar in het Nieuwe Testament is de benadering anders. Daar wordt een lijn getrokken, niet vanuit de aardse geschiedenis, maar vanuit de hemelse dingen. En in Openbaring worden slechts enkele schriftplaatsen gegeven om wel degelijk het verband te leggen natuurlijk met de geschiedenis. Met Daniel dan in de eerste plaats uiteraard. Maar de lijn in openbaring is altijd die lijn van dat Christus verheerlijkt is in de hemel aan de rechterhand Gods. En dat hij vanuit de hemel zijn koninkrijk naar de aarde zal openbaren. En het laatste visioen daaromtrent is eigenlijk het mooiste en het meest omvattende. Want dat is dat van Openbaring 21. Waarbij de gedachte is dat het nieuwe Jeruzalem, de grote stad, het heilige Jeruzalem, of hoe het maar heet, hè? Even voor de goede orde, in vers 2 heet het de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, en in vers 10 heet het de grote stad, het heilige Jeruzalem. Wel, die stad die bestaat al lang, dat koninkrijk bestaat al lang, dat is namelijk in de hemel. En inderdaad, wij wachten de hele nieuwtestamentische tijd, dus bijna 2000 jaar al, hoe het inderdaad nog zal nederdalen uit de hemel naar de aarde. En het daalt neder uit de hemel naar de aarde als de Heer zelf nederdaalt uit de hemel naar de aarde. Want dan brengt hij zijn koninkrijk en dus zijn Jeruzalem zijn nieuwe verbond mee. Dat is eigenlijk de gedachte. Vandaar dat het boek begint met de openbaring van Jezus Christus. En ik zeg altijd, dat kan alleen maar als hij eerst verborgen is. En dat is natuurlijk de achtergrond van het boek. De openbaring van Jezus Christus, die is en die was en die komen zal enzovoorts. En het eindigt met hoe inderdaad ook zijn koninkrijk komt. En alle hoofdstukken ertussendoor spreken in wezen over precies hetzelfde natuurlijk. Maar meer gedetailleerd. En met een wat smallere blik. Maar wat we hier vinden is dus het nederdalen uit de hemel van God naar de aarde van de grote stad, het heilige Jeruzalem. Dat is wat Johannes zag in zijn visioen. Dat wat hij in het visioen zag, was een geestelijke, dan wel een geestelijke uitbeelding, een overdrachtelijke uitbeelding van de realiteit. Namelijk dat het koninkrijk, wat nu nog verborgen is, in de toekomst openbaar zal worden. En het punt is dan ook dat de beschrijving die hier gegeven wordt van dit nieuwe Jeruzalem niet alleen past. En dan laat ik het dan netjes zeggen. Dat het niet alleen past op de situatie van na de jongste dag. Dat is het laatste waar je aan zou moeten denken. Maar het past wel degelijk ook op, laten we het maar eens noemen, weer eens het duizendjarig rijk. Het geopenbaarde koninkrijk. Maar niettemin past het ook volledig op de dagen waarin wij leven. Alles wat er maar over staat, past op onze dagen net zo goed. Omdat wij weliswaar zingen, ik ben reizend naar die stad, en dat is niet onbijbels, maar de andere gedachte is, en die is wel degelijk bijbels, de andere gedachte is dat we daar al lang zijn, niet omdat het een kwestie van plaats is, maar omdat het een kwestie is van positie die we innemen. Wij nemen een positie in dat verborgen koninkrijk. Wij zijn burgers van dat rijk in de hemel, om dan voor één keer even de nieuwe vertaling te citeren uit Filippenzen, wat is het, 3, 4? Maar goed, ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. En als je dat vers begrijpt, dan is het ook niet moeilijk te begrijpen dat we weliswaar onderweg zijn naar die stad, maar dat andere kant van het verhaal is dat wij erin zijn. Dat daar onze plaats is, daar ons burgerschap is enzovoorts. Zodat de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem, de beschrijving is net zo goed van de gemeente. Maar niet uitsluitend. Het is meer dan dat. Het is de beschrijving van het nieuwe verbond en het koninkrijk. Daarna, want dan ga ik toch maar even verder. Daarna hoeven we ook geen problemen te hebben met dat er staat dat dat nieuwe Jeruzalem de bruid is, die voor haar man versierd is in vers 2. Of de bruid die de vrouw des lams is in vers 9. Want dan krijg je weer het probleem. Ja, maar wij zijn toch niet de bruid? En andersom, als de gemeente de bruid is, hoe kan dit dan toegepast worden op de dagen van het geopenbaarde koninkrijk? Kijk, dat is hetzelfde probleem, maar dan net andersom. Al die problemen bestaan, maar dat is helemaal geen punt. Het is de beschrijving van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond zou de hele schepping verbonden worden, inderdaad, aan de Heer en dus aan Christus. Dat is het. En wij zijn dat al lang. Was al gebeurd voor we er erg in hadden. Vandaar dat de gemeente wel degelijk beschreven kan worden als de vrouw van Christus. Dat is toch zo in Efeze 5. omdat we leven onder het nieuwe verbond. En ik heb het al eens eerder zelfs schriftelijk uiteengezet dat de positie van de gemeente, de verbinding van de gemeente met Christus, wel degelijk de vervulling is van de oud-testamentische beloften omtrent een nieuw huwelijk, want het nieuwe verbond is een nieuw huwelijk. Dat is het wel degelijk. Maar de toepassing van het begrip bruid op de gemeente exclusief, dat gaat helemaal niet, omdat het zal blijken dat we met een andere bruid blijven zitten, minstens één, en in sommige gevallen zelfs nog wel een hele reeks. Maar daar gaat het nou ook niet over. Het punt is dat het gewoon de beschrijving is van allen die onder het nieuwe verbond verbonden worden met de levende Christus. En nogmaals, het nieuwe verbond is nou eenmaal een huwelijk. En het doet niks af aan het verschijnsel dat dit visioenen zijn en dat de bruid inderdaad ook een zinnebeeldige voorstelling is van wat het werkelijk is. Toch? Nee, als de stad dat is, dan is die bruid dat ook. Het punt is dus gewoon dat het gaat om dat het vrouwelijke verbonden wordt met het mannelijke. En wat de gemeente betreft is dat al lang gebeurd. Zodat de term bruid voor de gemeente bepaald niet meer op zijn plaats is. Want de gemeente wordt beschreven als meer dan de bruid, namelijk als de vrouw. En nog nauwkeuriger, en nog gedetailleerder eigenlijk, wordt de gemeente beschreven als het lichaam van Christus. Want dat is wat het is. Het is de hoogste vervulling van dat beginsel. Het begrip bruid is daar niet helemaal vreemd aan, moet ik zeggen. Maar dat ligt dan wel erg aan de basis. Hè? Het is bruid, dat is vrouw en nog beter. Man en vrouw zijn immers één vlees. En dus is het lichaam van Christus. En dat is de gemeente. En het is de heilsgeschiedenis omdraaien en omkeren. Door te veronderstellen dat de bruid de gemeente zou zijn. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Ik zeg het nu allemaal even vlot. Maar ik laat u maar even zien wat voor problematiek er allemaal vastzit aan de visioen over het Nieuwe Jeruzalem. Wel, die problematiek kun je allemaal vergeten als je beseft dat het Nieuwe Jeruzalem gewoon een uitbeelding is van het Nieuwe Verbond. En dus van het Koninkrijk, want dat is hetzelfde. En dus van een nieuw huwelijk, want dat is ook hetzelfde. En dat is al lang tot stand gebracht. Alleen zal het in de toekomst geopenbaard worden. Zodat de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem van toepassing is op onze dagen en op de openbaring van het Koninkrijk en op het geopenbaarde Koninkrijk tot in lengte van jaren. Dat wil zeggen, tot in alle eeuwigheden. Want het geldt natuurlijk net zo goed voor na de jongste dag. Het is een onwankelbaar en onvergankelijk Koninkrijk. Daar gaat het om. En als het er staat in vers 3... Ga ik iets verder terug. Vers 3 van Openbaring 21. Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. Dan betekent dat in concreto dat Christus, want hij is de tabernakel Gods. Nee, de tabernakel Gods is de tent waarin God woont. Maar een tabernakel kan ook goed een lichaam zijn. Dan is het lichaam waarin God woont. En het lichaam waarin God woont is Christus. Die is het lichaam van God. Om het zo te zeggen, de veruiterlijking, de tabernakel Gods. Wordt trouwens wel vaker in de Bijbel zo gebruikt, hoor, die term. De tabernakel Gods is bij de mensen. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus bij de mens is. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Is dat van toepassing op de gemeente? Nee, de toon is om u te misleiden. Maar, hè? Ja, natuurlijk is dat van toepassing op de gemeente. Lees maar Johannes 14 over de Heer die bij ons zal wonen en in ons zal wonen enzovoorts. Dat is de situatie. Maar het is net zo goed de beschrijving van de situatie van degene die na ons dat koninkrijk binnengaan. Ofwel dat Jeruzalem binnengaan. Ofwel behouden worden, ofwel het nieuwe verbond binnengaan. Israël namelijk in de eerste plaats. Want de Heer zal in hun midden wonen, inderdaad. En daarna is het net zo goed van toepassing op de overige volken. Maar dat hoeft helemaal niet uitgelegd te worden. God zal bij de mensen wonen. Ja. God met ons, Immanuel. Het loopt weer tegen kerstfeest langzamerhand. He? God met ons, Immanuel. Een beschrijving van Christus onder het nieuwe verbond. U ziet, dat is niet een beschrijving van een bedeling, maar van het nieuwe verbond als zodanig. Want een van de fouten die gemaakt wordt in het hanteren van bedelingen, waar ik overigens een warm voorstander van ben, maar een van de fouten die gemaakt wordt, is dingen in bedelingen te persen, terwijl ze helemaal niet in één bedeling thuis horen. Omdat ze daar overheen gaan, zal ik maar zeggen. Als ze meer dan één bedeling omvatten. Het gaat over het nieuwe verbond. En de laatste drie bedelingen zijn alle drie bedelingen van het nieuwe verbond. 5, 6 en 7 dus. En als er een 8e is, dan hoort hij er ook nog bij. Namelijk een nieuwe schepping na de jongste dag. Dus dan krijg je alles bij elkaar. Als je dat meetelt, krijg je er 4. Mogen dan 4 perioden uit de heilsgeschiedenis zijn, dat is allemaal tot je dienst. Maar het is alle 4 onder gewoon 1 en hetzelfde nieuwe verbond. En daar is dit de beschrijving van. Goed. Nou, en dan vers 4. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Doet de Heer dat nu? Bij de gemeente? Jazeker doet hij dat. Ja. Het is een verklaring van, nou een smalle, maar het is een verklaring van het begrip trooster. Ja, alleen die vertroosting of trooster, er zit veel meer aan vast dan dit, maar dit is de kern. De tranen worden afgewist. De trooster, ja, inderdaad. Het blijkt ook wel, want de dood zal niet meer zijn en dat is echter vertroosting. Want ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb hier, maar troost, vertroosting is eigenlijk gewoon nieuw leven in de plaats van het oude. Zoek het maar na in de Bijbel. Bij voorkeur in het Oude Testament, als het even kan, voordat hij op een verkeerd been staat. Hè? Ja, troost is dat het iets nieuws komt in de plaats van het oude. Mooi voorbeeld trouwens, want Sara verdween en Rebecca kwam ervoor in de plaats. Alzo werd Isaac vertroost vanwege de dood van zijn moeder. Daar heb je het. En de trooster was die naamloze knecht van Abraham. De verborgene, weet u wel. Eliezer schijnt hij te heten. Eliazar. Nou goed, laten we even buiten beschouwing maar weer. Dus inderdaad troost, maar dat is het nieuwe verbond. De dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Dat is natuurlijk 3 maal hetzelfde. En dan nog moeite in het algemeen. Nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Dat is een mooie beschrijving trouwens van het begrip troost, hoor. Ook zonder dat het woord erbij staat, hè. De eerste dingen zijn weggegaan. Nou, waar hebben we dat nog meer gelezen, dat eerste dingen zijn weggegaan? Nou, in elk geval in 2 Korinthe 5, waar staat, het oude is weggedaan, ziet, alles is nieuw geworden. En dat staat niet over na de jongste dag, daar heb je weer zoiets, maar dat staat over het heden, dat is al gebeurd. Ja, het is het nieuwe Jeruzalem, waar we in leven. En anders natuurlijk die uitspraak die ik nooit kan vinden in Hebreeën, maar die staat rechts op de bladzijde, rechts, midden in de rechtse kolommen. Daar staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Daar staat het dus letterlijk. En het is een samenvatting van al het voorafgaande, namelijk dat het oude verbond voorbij is gegaan en dat het nieuwe ervoor in de plaats is gekomen. Dat het koningschap van Mozes en daarmee van de wet voorbij is gegaan en dat Christus ervoor in de plaats is gekomen, Hebreeën 3 en 4. Dat het priesterschap van Aaron, Hebreeën 5 en wat er verder volgt, is voorbij gegaan en dat het priesterschap van Melchizedek, namelijk Christus, daarvoor in de plaats is gekomen. Dat de oudtestamentische offers zijn weggenomen en dat het eenmalige offer van Christus ervoor in de plaats is gekomen, enzovoorts. Enzovoorts, want het gaat nog een hele poos door zo in Hebreeën. Ik zoek hem even op. Ik moet hem toch kunnen vinden. Jazeker. Hoofdstuk 10, vers 9. Laatste helft van het vers. En het hoofdstuk begint met de wet die een schaduw heeft van toekomende goederen en niet het ding zelf. En de wet kan niet zalig maken, enzovoorts. En daar tegenover staat dat de Heer Jezus kwam om Gods wil te doen, letterlijk in vers 9, waarbij het oud-testamentische, wat begon bij Mozes in elk geval, en eigenlijk bij Adam, het oud-testamentische werd weggenomen en het nieuwe kwam ervoor in de plaats. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Je kunt ook zeggen, hij neemt de eerste weg om de tweede te stellen. Want het is een algemene waarheid dat de eerste tijdelijk is en de tweede is definitief. Maar daar hebben we natuurlijk al eens over gesproken. En dat geldt zelfs niet alleen positief, maar ook negatief. Ik heb nou toch openbaring voor me liggen, hè. Want het geldt zelfs in verband met de dood. Ook de eerste dood wordt weggenomen, maar de tweede is definitief. Precies hetzelfde verhaal. Maar goed, in de positieve zin dus, De eerste dingen zijn weggegaan, zegt Openbaring 21, vers 4. En dat betekent het hele oude verbond en alles wat ermee samenhangt is weggedaan. Waaruit volgt dat het nieuwe Jeruzalem een weergave is van het nieuwe verbond, zoals gezegd. En vers 5, en die op de troon zat, nou hoe lang zit hij al op die troon? Sinds de opstanding, waarmee je maar ziet dat het nieuwe Jeruzalem de beschrijving is van het koninkrijk van Christus die op de troon zit. Die op de troon zat, zeide, zie ik maak alle dingen nieuw. Met de nadruk op ik, uiteraard. Omdat het nieuw gemaakt zou worden, stond al in het vorige vers, zodat dat niet nieuw meer is, zodat de klemtoon nu inderdaad komt op ik. Zie ik maak alle dingen nieuw. Sluit rechtstreeks aan bij die tekst zojuist uit Hebreeën 10. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, want er stond, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Niet Mozes, niet Aaron, enzovoorts, maar inderdaad de Heer Jezus zelf. Tussen haakjes, je ziet er een andere gedachte bevestigd, dat is namelijk deze, dat de boeken van Johannes rechtstreeks samenhangen met de Hebreeënbrief. Let maar eens op, Johannes Evangelie. Het gaat helemaal over het hoge priesterschap van Christus, zonder het woord ook maar één keer te noemen. Maar goed. En boek Openbaring net zo goed, hangt samen met de Hebreeënbrief, omdat de grondgedachte is dat Christus in de hemel gezeten is, op de troon, als koning en hoge priester. En dat is een situatie nu, en die situatie zal in de toekomst zich wijzigen, doordat hij uit die hemel opnieuw zal verschijnen. De Hebreeënbrief zegt het ook letterlijk zo, hè. Hij zal ten andere malen verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Nou goed. Die op de troon zat, zeide, zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zei door mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Kortom, ik ben het woord, want daar komt het op neer. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. En wanneer doet hij dat dan? Wanneer geeft hij die dorstige te drinken? Nu in onze dagen, en dan denk ik natuurlijk meteen aan de Samaritaanse vrouw, dat is ook niet voor niks natuurlijk. Schitterend beeld van de gemeente. Ja, nu ja. Want dat water, de profetie in het Oude Testament, in Zacharia en in Jesaja, om maar eens wat te noemen, over dat dat water zou komen, letterlijk, dat zijn profetieën die vervuld zijn in de opstanding van Christus. Ja, in de uitstorting van de Heilige Geest. Maar goed, dus, daar zit niet eens een dag tussen, dus vooruit. Nee, dat hoef ik toch niet meer uit te leggen, hoop ik. He? Met de komst van nieuw leven nou, daar gaat het om. En met de openbaring van, of de prediking in het openbaar van het evangelie. Nou goed, laten we weer zitten. Er is ook Johannes trouwens, hè? Over dat water. Alle gij dorstigen komt, hè? Ja, Johannes 8. Ik zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Dat wil zeggen uit genade, en genade is ook het nieuwe verbond. En dan staat er, die overwint zal alles beërven. Nou, wij overwinnen allang, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaar. En dat is sinds dat hij uit de dood opstond. Precies hetzelfde. Niet de jongste dag, niet het begin van de 1000 jaren, niet de wederkomst van Christus, maar nu. Wat is het dat de wereld overwint? Zei Johannes, dezelfde Johannes van Openbaring. Geloof. Geloof namelijk in hem die de wereld overwonnen heeft. Ja. Die overwint zal alles, het heelal dus, de schepping, zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Nou, als het ergens op slaat, is het toch zeker de gemeente, dat kan ook al niet missen. Hoewel het later net zo goed geldt voor Israël en de volkeren. De erfgenaam namelijk. Want zoon zijn en erfgenaam zijn blijkt volgens dit vers onder andere weer, hè, weer hetzelfde te zijn. Nou, en dan maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendieners en al de leugenaars. Kortom, dit gaat helemaal over leugenaars. Dat is ook een term uit de boeken van Johannes, hè, de leugen. Johannes Evangelie, eerst en daarna in het bijzonder de Johannesbrieven. Maar vreesachtige, ongelovige, gruwelijke, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars. Dat zijn 7 termen en dan staat er en al de leugenaars, maar en is natuurlijk gewoon namelijk. Namelijk al de leugenaars. Want vreesachtigen komen niet tot de waarheid, ongelovigen geloven de waarheid niet, gruwelijken zijn afgodendienaars en dienen dus de leugenaars. Doodslagers zijn degenen die inderdaad de Heer verwierpen. Toch, of niet? Ja. Nou, en hoereerders, dat is duidelijk. Dat zijn ook afgodendienaars. En dus dienen zij de leugen. Tovenaars, dat zijn ook afgodendienaars. En afgodendienaars, dat zijn afgodendienaars. Dat lijkt me duidelijk. Ze zijn allemaal dienaars van de leugen. Ze hebben de waarheid niet lief. Ze zijn ontrouw aan de waarheid. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en sulfur, het welk is de tweede dood. Zodat je nou meteen ziet hoe het zit, zijn er twee mogelijkheden. Of je komt in het Nieuwe Jeruzalem, of je komt in de poel die daar brandt van vuur en sulfur, het welk is de tweede dood. En die wordt dus ook niet meer weggenomen. Die is definitief. Twee mogelijkheden. Of het Nieuwe Jeruzalem, nieuwe verbond dus, of het Nieuwe Jeruzalem, of de poel des vuurs. En daartussenin zit niks, zodat het onmogelijk is om te veronderstellen dat dit Jeruzalem een uitbeelding zou zijn van een bepaald gebied in de nieuwe schepping of in het duizendjarig rijk of wat dan ook. Want dan heb je de drie. Dan heb je de stad en dat wat er omheen is en ook nog het dodenrijk. Dat kan dus niet.
Loopt de openbaring 22 vers 15 daar aan parallel?
22 vers 15, dat is precies hetzelfde, ja. Daar staat namelijk... vers 14 moet ik dan eerst lezen. Nee, eerst vers 13, dan kun je zien dat het parallel loopt. Want daar staat weer, vers 13 van openbaring 22... Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste, de laatste. Dat komt natuurlijk overeen met vers 6 van hoofdstuk 21. Heb je die? Dan staat er... Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. Maar ik heb al eens verteld, de boom des levens is ook gewoon het nieuwe verbond. Dat blijkt hier trouwens ook uit. Je zou zelfs die conclusie kunnen trekken. He? Zoals de boom der kennis des goeds en des kwaads dan dus het oude verbond voorstelt. Maar zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En Genesis zegt dat als je van de boom des levens eet, dan blijf je eeuwig leven. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad, zodat je maar weer ziet dat degenen die eeuwig leven ontvangen inderdaad door de poorten de stad ingaan. Zodat er in de stad zijn degenen die eeuwig leven hebben. En het komt overeen met vers 7 van openbaring 21. Die overwint zal het heelal beërven, zal alles beërven. En alles blijkt volgens vers 14 van hoofdstuk 22 dus gewoon dat nieuwe Jeruzalem te zijn. Ze gaan door de poorten het alles binnen. Dat is niet anders dan dat. En dat blijkt weer uit het volgende vers, want... Het volgende vers in openbaring 21 zegt dat de vreesachtige ongelovige gruwelijke, kortom al de leugenaars zullen geworpen zijn of worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood, de definitieve dus. En openbaring 22 vers 15 zegt, maar buiten de stad dus, vers 14 zegt immers dat zij door de poorten mogen ingaan in de stad, maar buiten zullen zijn de honderden tovenaars, de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Die zijn buiten de stad, maar openbaring 21 vers 8 zei, die zijn in de poel des vuurs. Zodat je buiten de stad in de poel des vuurs terechtkomt. Dat klopt natuurlijk precies, maar het bevestigt dat het een misverstand is, een hardnekkig misverstand, is te denken dat dit een beschrijving is van een stad straks ergens op de nieuwe aarde. Nee, het is het nieuwe verbond, het koninkrijk van Christus en uiteindelijk is dat de gehele schepping. In onze dagen is het zo dat de mogelijkheid bestaat dat men niet in het nieuwe Jeruzalem is, ook niet in de poel des vuurs en dus buiten de stad ergens daartussen. Maar als dit visioen afloopt, als Jeruzalem is nedergedaald enzovoorts, dan bestaat dat niet meer. Omdat het Jeruzalem zich uitstrekt tot de aarde, is men dan dus buiten de stad, dan is men ook niet in de hemel, ook niet op de aarde. En het enige wat overblijft is inderdaad, in ieder geval sinds de jongste dag, hier beneden. En dus inderdaad de buitenste duisternis, of hoe dat maar heet. Trouwens, gaat trouwens nog verder, want hetzelfde staat natuurlijk ook in vers 27 van hoofdstuk 21. Lezen we eerst vers 27 van hoofdstuk 21. Er staat, in haar, in die stad, zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Dus in wezen weer dezelfde gedachte. Maar alleen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Heb je dat? Alleen die geschreven zijn in het boek des levens des lams gaan de stad in En die anderen die hier genoemd worden, gaan de stad niet in. Maar het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 20, het laatste vers, vers 15 dus, zegt: en zo iemand niet werd gevonden geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou, dan heb je geen mogelijkheden meer. Wie niet geschreven is in het boek des levens, wordt volgens 20 vers 15 geworpen in de poel des vuurs. En wie wel geschreven is in het boek des levens, gaat in Nieuwe Jeruzalem binnen. Nou, meer smaken zijn er niet. Populair gezegd natuurlijk, maar ja, het is tragisch genoeg allemaal. Maar er kan geen misverstand over bestaan. Op geen enkele manier. Zodat er niks anders overblijft dan vast te stellen dat het Nieuwe Jeruzalem uiteindelijk de hele schepping is. Is zelfs een nieuwe schepping uiteraard, dat is ook duidelijk. Maar het is uiteindelijk de hele nieuwe schepping. En tot op heden is die nieuwe schepping slechts in de hemel, voor een deel althans. En voor een ander deel in degene die tot geloof zijn gekomen in onze dagen. Maar die worden ook geacht in de hemel te zijn. Dus daar is verder niks mee mis. Nou. Verder staat er dan in vers 9 van Openbaring 21. Tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen. Hij is degene die bemiddelt en via welke dat visioen getoond wordt. Maar het punt is natuurlijk dat inderdaad via die plagen die in Openbaring beschreven worden en die plaats zullen vinden in die 33 jaar, weet u wel, vanaf het einde van de 70ste week tot aan de 1000 jaar, dat in die tijd inderdaad Jeruzalem nederdaalt. Dat wil zeggen, in die tijd wordt het Jeruzalem en dus dat nieuwe verbond op aarde gevestigd. Te beginnen bij Israël natuurlijk en vervolgens bij de overige volkeren. Dat is waarom die figuur hier dan genoemd werd. Om het verband te leggen tussen de toorn die moet leiden tot de openbaring van het koninkrijk. Waarna staat hij voeren mij weg in de geest op een grote en hoge berg. Dat kan niet anders, want de grote en hoge berg is een beeld van de hemelse dingen zelf. Is ook de positie van de gemeente over de hele Bijbel door. Een grote en hoge berg. En daar ziet hij die grote stad. Dat kon ook moeilijk anders, want dat is de oorspronkelijke positie van dit Nieuwe Jeruzalem. De hemelse positie namelijk. En van daaruit daalt het neder naar de aarde. Nou, dan laten we het eerst maar bij, want het is tijd voor de koffie. In Openbaring 21 waren we zo'n beetje bij vers 11. Waar staat: en ze hadden de heerlijkheid Gods. Nou, moeten we daar nog over praten, de heerlijkheid Gods. Als het ergens op van toepassing is, is het op de gemeente. Want de prediking van de gemeentelijke waarheid is immers de prediking van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Volgens 2 Korinthe 4. Als ergens dan die heerlijkheid een rol speelt, is het juist in de gemeente, mede omdat de gemeente ook uitermate verheerlijkt wordt in vergelijking met andere gelovigen, anderen die onder het nieuwe verbond komen te staan. Dus dat kan ook wel niet missen. Zij hadden heerlijkheid Gods en haar licht, want heerlijkheid en licht horen bij elkaar. Je merkt trouwens meteen dat je weer bij Johannes zit te lezen natuurlijk. Hè? Heerlijkheid en licht, dat zijn synonieme begrippen bij Johannes. Haar licht was de allerkostelijkste steen, gelijk namelijk als een steen jaspis, wat het ook wezen mag, want daar ga ik helemaal al niet op in. De steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Zo'n steen jaspis heb ik nog nooit gezien, dus ik weet het ook niet. Maar zo zag het eruit. En ze had, de stad had dus licht en het kwam van deze steen. Later staat er, en we hebben het ook gelezen, dat het licht van de stad kwam van de heerlijkheid Gods in vers 23... Nou, daar hadden we het ook net over, over de heerlijkheid Gods. Maar toen heette het, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk als die als jaspis. Maar in vers 23 staat, het licht was de heerlijkheid Gods en het lam is haar kaas. Zodat jaspis en het lam overeenkomen, zodat ik rustig durf te zeggen dat jaspis dus een type is van Christus. Maar waarom? Ja, omdat het hieruit blijkt. Maar dan weet ik nog niks te vertellen over jaspis zelf. Goed, blinkende gelijk kristal, dat wil zeggen doorzichtig, daar gaat het om. U weet het, edelstenen zijn stenen die doorluchtig zijn. Doorzichtig niet altijd, maar doorluchtig wel. En doorluchtig betekent doorlichtig. En dat betekent dus dat het licht er doorheen gaat. geheel of gedeeltelijk. En hoe meer licht er doorgaat, hoe edeler ze worden. En ik denk altijd erbij, want ik heb er altijd een probleem mee. Hoe meer licht er doorgaat, hoe minder je van de steen zelf ziet. Dus, hè? Want dan kijk je er ook dwars doorheen. Nou, dat is de meest edele steen die er is, dus vooruit maar. Vandaar dat ze die diamant bijvoorbeeld, hè, moeten ze ook slijpen in allerlei facetten, zodat het licht in het ding breekt. Want als dat niet zou gebeuren, zou je er dwars doorheen kijken. En zo hoort het ook, want de gedachte is dat licht een beeld is van God en het woord van God. En edelstenen zijn weliswaar stenen, dus het is de schepping, maar het licht gaat er doorheen. En dat is precies de bedoeling van de schepping, dat het licht, het woord van God namelijk, daar overal doorheen gaat. Of dat de heerlijkheid Gods overal ingevonden wordt. Of gewoon dat God zal zijn alles en in allen. Want het licht is God, andersom dan God is licht. En als het overal doorheen gaat, door alle stenen heen, zijn de stenen edelstenen. En dat voldoet aan de beschrijving. God zal zijn alles en in allen. Het is een beschrijving van een nieuwe schepping. En feitelijk van het nieuwe verbond. Andere beschrijving daarvan is dat God zijn woord, zijn licht dus, zijn woord zal schrijven in de harten, in het binnenste dus van de mensen. Dat betekent dus ook dat het licht er doorheen gaat. Nou, dat is het. Trouwens, later is er sprake van goud. Goud is een beeld van eeuwigheid in het algemeen. En koningschap en priesterschap in het bijzonder. Maar het goud is zuiver glas gelijk. Zodat er ook het licht doorheen gaat. Hoe je dat afbeeldt, weet ik ook niet. Maar wat het betekent, lijkt me duidelijk genoeg. Nou goed, vers 12 dan. Zij, de stad had een grote en hoge muur. De muur is dus hier de afbakening van Jeruzalem, van het nieuwe verbond in het algemeen dus. Zodat de muur eigenlijk de toegang zou moeten geven tot het nieuwe verbond. Want daar komt het op neer, men moet de stad binnen immers. De muur zou toegang moeten geven tot het nieuwe verbond. Maar men gaat het nieuwe verbond binnen door dood en opstanding. Zodat die hoge muur, hoge en grote muur, eigenlijk een uitbeelding is van dood en opstanding. En van de barrière die door de dood gevormd wordt. Daar komt het ongeveer op neer. Ik had er net in de pauze even een gesprekje over. En de psalmist zegt, met mijn God spring ik over een muur. En als je dat voor het eerst leest, zou je meteen moeten denken, waar is dat nou weer voor nodig? Nee, heel concreet. Het is niet gebruikelijk hardop te zeggen, maar dat soort dingen heb ik altijd gedacht bij het lezen van de Bijbel. Met mijn God spring ik over een muur. Nou ja, ik loop er omheen of ik klim er overheen. Waarom zou je er overheen springen? Of je zoekt de deur in de muur. Muren hebben altijd een deur ergens. Ja? Soms kunnen ze hem niet vinden, maar dat is weer een ander verhaal. Maar waarom spring je er overheen? Wel, omdat de muur de afbakening is tussen het oude en het nieuwe verbond. En het springen over een muur, wel springen alleen in de Bijbel is hetzelfde als Pascha, dat weet u, hè? Is dus een beeld van dood en opstanding. Spring. Ik is een Engelsman gevraagd. Dus dat is het, hè? Opstanding. En het springen over een muur is inderdaad overgaan van de dood naar het leven, van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dat is niks anders dan wedergeboorte. Nou, en men springt dus eventueel over deze muur. Ik weet wel, in dit visioen gaat het anders. Er zijn poorten om in te gaan. Je vindt hier dus een andere beschrijving, maar niettemin is de gedachte van de muur dezelfde. Het bouwen van de muur is ook het bouwen van de stad. Heb je er wel eens opgelet in Daniel 9 in de eerste plaats? En daarna de vervulling ervan in de dagen van Nehemia. Er stond dat de stad gebouwd zou worden, Jeruzalem. En er zijn altijd mensen die raken meteen in de war, want die zeggen dat dat niet in de dagen van Nehemia gebeurd is. Want toen was er al lang een stad, want de mensen woonden daar al lang, hadden huizen, de staat er ook. Dus er was een lange stad. Maar dat is weer een misverstand. Een stad bestaat namelijk uit een muur. Zonder muur is het geen stad namelijk. Dus dat als een stad gebouwd wordt, wordt een muur gebouwd. In Daniel 9 staat het ook. Wat is het? Vers 25 van Daniel 9. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. En dan staat er dat de stad gebouwd zal worden. En daar worden genoemd de grachten en de muren, geloof ik. Is niet? Of de straten, weet ik het. Maar zoiets. Maar de gedachte is dat als de muren, of de gracht, want dat kan ook, of de wallen. Hè, maar als de muren gebouwd worden, dan wordt daarmee de stad gebouwd. Want als er een muur omheen staat, is het de stad. Nou, en daarmee een koninkrijk, want de stad is per definitie een koninkrijk. Goed, ze had een grote en hoge muur, dus moeilijk om binnen te gaan, maar dat geeft niet, want de stad had 12 poorten. En in de poorten 12 engelen, 12 boodschappers. Wat zouden die boodschappers daar doen, die engelen? Engel is een uitbeelding van een boodschapper. Misschien is hij wel een boodschapper, maar in elk geval is hij een uitbeelding van een boodschapper. Wat zal hij dus doen? Het evangelie prediken uiteraard. En in het bijzonder het evangelie van het koninkrijk, dat ligt het meest voor de hand. Maar net zo goed het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Want degene die de stad ingaan, ontmoeten daar de heerlijkheid Gods. Dat klopt precies dus. Net zo goed op onze bedeling van toepassing. Want nogmaals, er staat engelen, maar het betekent gewoon boodschapper. Want via de prediking van het woord, of beter via het gehoor, hè, dat wil zeggen via geloof in het gepredikte woord door de boodschappers, gaat men in. Dus in de poorten 12 engelen, maar het waren ook 12 poorten natuurlijk, en namen daarop geschreven welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Het zijn 12 poorten, dan is er geen één weg, want in de dagen van Nehemia, toen inderdaad Jeruzalem gebouwd werd na de uitgang des woords om te doen wederkeren volgens Daniel 9, vers 25 werd inderdaad de muur gebouwd en inclusief 12 poorten, beginnend en eindigend met de schaapspoort, zodat er eigenlijk 13 waren. Maar hè, die ene werd dubbel geteld. Schaapspoort telde dubbel.
Goeie, hè?
Want het begon bij de schaapspoort, het eindigde bij de schaapspoort, dus telt die eventueel dubbel. Het waren de 12, met de schaafspoort komen ze 2 keer bij. En dat is leuk, want diezelfde schaafspoort wordt later genoemd, omdat daar in de buurt was Bethesda, het badwater van Bethesda uit Johannes 5. En wie het eerste in dat badwater gegooid werd, als het tot leven kwam, oude verbond, nieuwe verbond, weet u wel. Het stilstaande dode water van Bethesda is het oude verbond. Maar als het water tot leven kwam omdat er een engel in kwam, dan is dat een beeld van het nieuwe verbond. En de eerste die daarin geworpen zou worden, zou genezen. Maar dat is uiteraard de gemeente. Het was bij de schaapspoort. Die 13e. Nou ja, die dubbele dus. Toch precies, hè? Nou goed, ook weer, daar gaan we even snel weer overheen. Eerder is ook 12 poorten, nu hebben ze andere namen. Namelijk de namen zijn de 12 geslachten der kinderen Israëls. Dat zijn dus gewoon de 12 stammen van Israël. Vraag nou niet welke 12, want dan kan ik het u toch niet vertellen. Dat is het probleem wat we vorige keer al aangehaald hebben. Er zijn 13 stammen van Israël, maar er worden er in opsommingen nooit meer dan 12 genoemd. Soms wel minder, maar dan is gewoon de opsomming niet volledig. Maar in volledige opsommingen worden er nooit meer dan 12 genoemd. Maar goed, dat heb ik vorige keer al laten zien met een paar voorbeelden. Want er blijkt dat of Levi niet genoemd wordt, en die staat er voor het priesterschap en is dan een beeld van de gemeente, staat er dus buiten. Of Simeon wordt niet genoemd, want die is een beeld van de gelovige, Simeon de horende, die door Jozef in de gevangenis gezet werd, weet u nog, die Simeon, die werd aan zijn broers ontrokken, stond er dus ook buiten, eveneens een beeld van de gemeente. In de gevangenis nog wel gedurende 2 jaren. Dat klopt dus ook precies, net zo lang als Paulus. Onbekend, hè, maar zo was het dus wel. En soms wordt de naam van Dan niet genoemd, maar Dan is heel uitdrukkelijk een beeld van de gemeente. Lees maar de geschiedenis van Dan, dat kan al niet missen. En Efraïm wordt soms ook niet genoemd, of zijn naam wordt vervangen, dat komt ook nog voor. En dat heeft precies dezelfde gedachte, namelijk Efraïm de eerstgeborene. Zodat er altijd 13 zijn, maar de ene die in de opsomming niet genoemd wordt, is dan ogenblikkelijk een beeld van de gemeente in een bepaalde omstandigheid, de voedanigheid. Maar goed, 12 verslachten de kinderen Israëls, welke het zijn weten we dus niet, maar het doet er verder niet toe. Waarschijnlijk overigens is het dezelfde opsomming als die gegeven wordt bij de rangorde van de 12 stammen van Israël, wanneer ze optrokken door de woestijn rond het tabernakel. Dat zijn er namelijk 3 × 4 die daar genoemd worden. En die worden ook geassocieerd met oosten, zuiden, westen en noorden. Kent u dat verhaal? Ik kan ze uit het hoofd toch zo niet noemen. Ja, even mijn aantekeningen, ik zou kijken, dan vind ik ze wel. Maar ze zijn in 4 groepen van 3 gerangschikt naar de vier windrichtingen. Dezelfde opsomming van 4 x 3 wordt genoemd in verband met de borstlap van de hoge priester inderdaad. Daar gaat het om de stenen die uitbeelding zijn, de edelstenen die een uitbeelding zijn van de stammen van Israël. En aangezien het hier ook gaat om 4 x 3, omdat ze ook geassocieerd worden met noord, oost en zuidwest, zal het dus waarschijnlijk dezelfde opsomming zijn. Men is dus verder niet nodig de namen apart te vermelden. Betekent trouwens wel dat het dan een andere opsomming is dan die uit Openbaring 7. Maar dan gaat het ook over iets heel anders, vanzelfsprekend. Dat de 12 stammen genoemd worden is duidelijk genoeg. De 12 geslachten Israëls. Wat Israël betekent, Sar van Sarah, Sar, heerser, koning zeg maar in het algemeen, heerser met God. Nou, daar gaat het ook over, over het koninkrijk. En het zijn 12 stammen van Israël, omdat het koninkrijk inderdaad gestalte krijgt in een 12. Dat wil zeggen, de 12, maar dat hebben we al een verscheidene malen gezegd, de 12 staat voor de openbaring in het algemeen van het koninkrijk. De komst van het koninkrijk, maar het koninkrijk in elk geval. Heerschappij, zeggen we dan, voor het gemak. En vandaar 12 poorten, dat was al zo bij Nehemia, en het is hier ook zo. En het wordt meteen geassocieerd met de 12 stammen van Israël, want het koninkrijk begint bij Israël. En dan staat er in vers 13 dat het inderdaad verdeeld is in 4 x 3. En dan gaan we verder met vers 14. En de muur der stad had 12 fundamenten. En in dezelfde de namen de 12 apostelen des lams. Dat is wat hij zag. Maar het betekent dat aan de ene kant de 12 stammen van Israël staan voor het begin van het koninkrijk. Ze worden namelijk genoemd in verband met de poorten, in verband met het ingaan. Maar wat denkt u dat de fundamenten zijn van de stad? Ja, dat kan niet anders. Dat moet ook bij de poort zijn. Moet precies hetzelfde uitbeelden. De fundamenten van de stad, bovendien de fundamenten van het koninkrijk, heeft alles te maken met het ingaan in het koninkrijk, uiteraard. Hè? Namelijk beeld uit hoe het tot stand komt, en dan betekent het dus precies hetzelfde. Bovendien, poort en fundamenten zullen bij elkaar horen, en dan staat er, in de fundamenten waren de namen de 12 apostelen des lams, dat wil zeggen de 12 en de 12 discipelen. En dat is wel aardig, want dan hebben we totaal 24 namen. Dat is ook niet verkeerd. 12 namelijk, want als we ze bij elkaar hebben, dan moeten we splitsen. Dan moeten we zeggen 12 in verband met de openbaring van het koninkrijk. Dan kom je automatisch bij de 12 stammen van Israël terecht. En 12 in verband met de verborgenheden van het koninkrijk. Want dan kom je bij de 12 discipelen terecht, die alle 12 deel uitmaken van dezelfde gemeente waarvan wij deel uitmaken. En zij waren toch heus de eersten. En dat zeg ik uiteraard, omdat ik anders weer te horen krijg van ja, maar de apostelen waren toch gericht op de openbaring van het koninkrijk in hun prediking. Die zeggen ja, dat is ook zo, nou en. We hebben het niet over waar ze op gericht waren, we hebben het over waar ze bij hoorden. Bij de gemeente. En ze waren de eersten die van die gemeente deel uitmaakten. Officieel althans. Theoretisch moet je natuurlijk zeggen, allen die geloofden in de Heer Jezus maakten automatisch deel uit van de gemeente toen de Heer uit de dood opstond. Dat is waar, maar ook van de gelovigen die voor de opstanding er waren, waren de 12 de eerste. Want voor de Heer zijn bediening maar begon, verzamelde hij die 12 om zich heen. Dat staat op vele plaatsen. Merkwaardig is overigens dat het niet even eenvoudig is om ze alle 12 op rij te zetten. Want de volledige opsomming is heel moeilijk aan te komen in de Bijbel. Maar niettemin staat er wel op vele plaatsen dat de Heer bij de aanvang van zijn bediening die 12 verzamelde als eerstelingen. En zij zijn dus per definitie de 12 eersten die in hem geloofden en zijn dus de eerstelingen van de gemeente. En aan de andere kant, waar het gaat om de openbaring van het koninkrijk, wel een paar hoofdstukken eerder, in Openbaring 7 vinden wij een opsomming van 12 stammen van Israël, die elk 12.000 man leveren, zodat er totaal 144.000 zijn, die inderdaad het evangelie van het koninkrijk prediken, na het einde van de 70ste week van Daniël. Dan begint het koninkrijk dus ook in die dagen. Het is officieel begonnen, het is officieel zelfs al op aarde geopenbaard. Niet volledig, maar de openbaring ervan is begonnen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het eerste wat Openbaring 7 daarvan zegt is dat er 144.000 verzegelden zijn. 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. zodat het openbaring van het koninkrijk begint met die 12 stammen van Israël. En de verborgenheden van het koninkrijk beginnen met de 12 discipelen. Dus we vullen dus precies dezelfde functie. En de een wordt genoemd in verband met de poort, en de ander in verband met de fundamenten. Maar in beide gevallen gaat het om het begin. Nou, over krijg je dan in totaal 24. En in verband met de gemeente is dat natuurlijk niet zo gek. Omdat het gemeente is het koninkrijk, maar dan tegelijkertijd het koninkrijk van eerstgeborenen, die immers een dubbel deel krijgen. Vandaar dat getal 24 ook inderdaad de aanduiding is van de positie van de gemeente. Vandaar ook de 24 oudsten in openbaring en de 24 priesterorde in, wat is het, koning of kroniek of daar in de buurt. Hè? Maar daar hebben we het wellicht nog wel eens over. Goed, dan komen wij bij vers 15. Hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten. De rietstok, oftewel de meetlat, is altijd, sorry dat ik het allemaal zo snel zeg, maar ik wilde wel goud erheen, maar het is altijd een vallensymbool en spreekt dus altijd over opstanding. En goud spreekt in elk geval over eeuwig leven, dus het blijft altijd dezelfde betekenis houden. De staf die gebruikt wordt van goud, zodat de norm die aangelegd wordt voor het meten van deze stad is inderdaad die van wedergeboorte, van nieuw leven, van eeuwig leven. Hetzelfde als het opmeten van de tempel, trouwens in Openbaring 11. Daar wordt overigens de gemeente opgemeten, niet het hele koninkrijk, maar alleen de gemeente. De rest is er nog niet, maar dat gebeurt op precies gelijke wijze. Maar goed, hij mat de stad, omdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. Maar ja, de poorten en de muur, dat is de stad. Dus het is namelijk haar poorten, namelijk haar muur. Of desnoods inclusief haar poorten, vanzelfsprekend, en inclusief haar muur. Dat blijkt ook wel. En er staat dat de stad lag vierkant, want het was weer noordoost-zuidwest. En dat betekent gewoon naar alle windrichtingen. De bekende Bijbelse wijze, naar de vier hoeken der aarde of des hemels of na de schepping, de vier hoofdrichtingen. De stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte, zodat er maar één afmeting was, en zo hoort het ook. Want het is immers het koninkrijk wat gekenmerkt wordt door eenheid. En die ene maat was 12.000 stadien. En dat naar drie richtingen, lengte, breedte en hoogte. Dus weer aardig. Het was vierkant en het wordt in drie richtingen gemeten, zodat het 3 × 4 is weer, en dan zijn we weer bij 12. Want 12 wordt natuurlijk afgeleid van, of moet ik anders zeggen, het is het product van 3 en 4. En daar hebben we het al over gehad. 3 is immers de belofte en 4 is eigenlijk de uitwerking daarvan. 4 wil zeggen dat het gaat om zienlijke, om zichtbare dingen, om geopenbaarde dingen. Weet je nog? Concrete zaken. En wanneer die twee dingen samenkomen, dan krijgen we aan de ene kant een 7, dan worden ze gewoon opgeteld. Dan is het een 7, dan zijn de beloften vervuld. En de andere manier is die van vermenigvuldigen, dan wordt het een 12. Dat is ook een manier om aan te geven dat de beloften vervuld zijn. Het zijn met name dan de beloften met betrekking tot het koninkrijk en in het bijzonder dan uiteindelijk de openbaring daarvan. Dus 12.000 stadien lang, breed en hoog. En dan staat er in vers 17, en hij mat haar muur op 144 ellen. Nou ja, dat is ook 12 dus, hè. Nou, niet met 3 nullen erachter, maar gewoon 12, met een tweetje erboven, hè. 12 kwadraat. 144 ellen, de maat eens mensen welke des Engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, daar hebben we het al over gehad. De stad was zuiver goud, zijn de zuiver glas gelijk, net zo goed een beeld van de eeuwigheid. En de fundamenten van de muur de stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Nou ja, dat zijn er dus ook 12, wat zijn de fundamenten. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat deze 12 stenen dezelfde zijn als de 12 stenen voor de 12 stammen van Israël in de borstlap van de hoge priester. Maar het probleem is dat in het Oude Testament staat het natuurlijk in het Hebreeuws. Hier staat het in het Grieks en wij lezen het in het Nederlands en daardoor lijkt het niet zo erg veel meer op elkaar.